Een petje op. Nou, daarmee hebben jullie gelijk weer een andere vorm van discriminatie gezien. Van, er zijn best een hoop gehandicapten die leuke verhalen weten te vertellen en leuke gedichten schrijven. Maar hoe kom je zo'n podium op? Ja, nou, ik doe het dan, maar... echt, sorry... ik heb alleen maar geintjes geschreven. En het verschil tussen Simon Vinkenoog en mij is niet alleen 30 jaar of zo, maar ook dat ik alleen maar eigen werk voordraag. En het is allemaal flauwekul. Het is een hele serieuze discussie geweest hier vanmiddag. Het was ook gratis. Vanavond kost het €3,50. Dan begint het leuker te worden. En het is natuurlijk wel handig geweest, hè? Van, op zo'n middag komt niemand. Vinkenoog, sprekers, Bontebal. Ja, wie betaalt daar wat voor? Vanavond Bens, €3,50 toegang. En dan gaan die tafels en stoelen er ook uit hier. Dan staat het helemaal vol. Nog even, ik ga zo meteen wat van mijn eigen teksten voorlezen. Om in ieder geval te bewijzen dat wij in Den Haag ook kunnen lezen. Daarvoor komt Wout van boekhandel De Rode Hond in Den Haag nog iets vertellen. En ik wou nog één ding zeggen. Van, ik kwam hier vanmiddag binnen en ik zag al die spandoeken hier hangen. En ik dacht ineens van, ah, is het tenminste eentje die ik begrijp. Stop laughing. Heet! Maar het uitroepteken. Ja, ik begrijp die Duitse lettertekens ook niet daar op dat andere spandoek. Ik dacht eigenlijk toen ik binnenkwam van dat er stond pasjeswet. Aus, weis, wiet. Maar die had me trouwens leuker geleken. Maar, Wout. Vertel het even over De Rode Hond. Het gaat over vorige week zaterdag in Den Haag.
Ik wou even vertellen, in de nacht van zaterdag op zondag in Den Haag, dus dat was na de demonstratie, zijn de ruiten van boekhandel De Rode Hond, linkse boekhandel De Rode Hond, ingegooid. In de winkel troffen we een pamflet aan, dat was een pamflet om een baksteen gebonden van het Jongerenfront in Nederland. Nou, er waren wat fascisten bij die demonstratie aanwezig. En misschien dat ze uit frustratie dat ze die demonstratie niet hebben kunnen verstoren, bij ons eruit hebben ingegooid. In ieder geval, anderhalve week lang hadden we in de etalage antifascistische literatuur en oproepen voor de demonstratie. En voor de rest, informatie over deze club kan je vinden in een boekje van het FOK over de Nederlandse Volksunie. Dat gaat van 81 tot 86. Dus... die moeten we nou bijbestellen, maar... we hebben een hoop persverklaringen de wereld ingestuurd. Die zal je nog wel ergens tegenkomen waarschijnlijk. We zijn naar het Haags meldpunt tegen discriminatie geweest. Daar hebben we dus ook al onze persverklaringen mogen stensen of mogen kopiëren. Ik zou zeggen, verzin zelf maar wat. Wat zeg je? Het Jongerenfront Nederland. Dat is een heel apart verhaal. het was een stuk met als titel Nederland uit de Golf. En je kan het beschouwen als een anti-imperialistische verklaring. door SPECT met Zionistische lobby, blanke ras, Amerikaanse Coca-Cola, smeltkroes ideologie, nou ja, af en ja. Nou, nadat het gebeurd was, toen is de etalage helemaal veranderd. En dat kwam namelijk omdat Duarte in Den Haag kwam. En dat hadden we dus van tevoren al besloten. Dus ja, die etalage die er was, die wilden we er sowieso al uithalen. Dus dat is de enige reden waarom de etalage nu dus anders is. Ja. We zijn verzekerd. Voorlopig nog wel. Ja.
Wat? Kan je me zo even een aanvoerkaart schrijven?
Ja.
Is het nog van Vinco? Nou, het serieuze gedeelte is afgelopen. Eventjes, ik heb begrepen uit het programma van dat hierna iemand van het landelijk initiatief komt die weer recht gaat zetten van wat ik allemaal vertel. Ja, ik woon echt in de Schilderswijk, hè. Ik ga echt proberen om een beetje algemeen beschaafd Nederlands te praten. En ik vertel alleen maar flauwekul. Bijvoorbeeld dit, als eerste, een roddel. Leuk hè, roddels. Roddel. Toen Christoffel Bontebal, roepnaam Stoffel, op 6 februari 1729 in Zevenhuizen werd geboren als zoon van Jan Bontebal en Maria Alvenaar, waren die laatste twee pas 5 maanden getrouwd. Vertel het in godsnaam niet verder. Bromsnor. Ja, mijn verhalen en gedichten lopen een beetje door elkaar heen. Dat was een verhaal. Het volgende is een gedicht. Bromsnor. De enige agent die ik ooit heb kunnen leiden was Bromsnor. Alias Lou Geels uit Voorburg, die zijn veldwachtelijke taken in de serie Zwiebertje vervulde. Waar blijft de tijd? Joop Doderer leidt inmiddels een zwervend bestaan. Saartje heeft haar burgerhart aan Sorbo verkocht. En Lou bivakkeert reeds jaren op het eeuwige hoofdbureau. De oppercommissaris hebben zijn ziel. Ik heb hem 1 keer mogen ontmoeten op de Voorburgse zaterdagsmarkt. Hij was groot en ik nog klein. Ik moet wel erg smachtend naar hem hebben opgekeken, want hij zei dag vent en streek me daarbij vaderlijk door de haren. Ik heb het sindsdien niet meer gekant en ben ook nooit meer veldwachters tegengekomen die met blote, lege handen aan mijn hoofd wilde komen. Een verhaal. Een ontmoeting. Ik onderneem 1 van mijn sporadische voettochten. Ik ben zelfs meestal geneigd op de fiets naar de wc te gaan. Hey, jij daar, stoppen, hoor ik achter me. Ik draai me om. Verrek, een mannetje smeres. Vriendelijk, fijnste jongen, vriendelijkheid. Dag agent, kan ik iets voor u betekenen? Kan ik iets voor u betekenen? Werk, je betekent werk voor mij. En daar heb ik een godsgruwelijke hekel aan. Vooral als het onnodig werk is. Misschien hangen je haren voor je ogen, of is je bril beslagen, maar je loopt door het rode licht. Ach, daar heb ik niet bij stilgestaan. Dat zeg ik. Daarom riep ik je ook. Nee, zo bedoel ik dat niet. Ik heb er niet bij stilgestaan om te stoppen. Er kwam namelijk niets aan. Dan heb je zeker stront in je ogen. Ik kwam eraan. Ik blijf de vriendelijkheid zelf. Jawel, maar u loopt op de stoep. Meneer is zeker wijkagent. De wandelende tak van de Hermandad. Geintje agent. Moet kunnen om een gemoedelijke sfeer tussen de burgers en het korps te creëren. Maar in elk geval, er kwam op de rijweg niks aan. Hij wordt ongeduldig. Ik kwam er toch aan, druil hoor. Je loopt toch zeker niet door het rode licht als er een politieman aankomt. Dat is de goden verzoeken. Nou. U heeft het wel hoog in de bol. Maar los van die goden, stoplichten hebben nogal de neiging om de hele dag hetzelfde te doen. Verkeer of geen verkeer. Waar was ik nou? Een rood licht betekent dus niet bijvoorbeeld dat het gevaarlijk is om over te steken. Daarnaast geeft een groen licht niet de garantie dat er niet een of andere kamikaze-piloot met een noodgang door komt zetten. Daarom, als ik over moet steken, kijk ik altijd even of er verkeer aankomt. Lichten of geen lichten. Als de weg vrij is, kan met de kleur gevoeglijk gestolen worden. Die dingen staan er tenslotte om aan rijdingen te voorkomen, niet aan houdingen. Hij is even stil. Er vallen wat vraagtekens uit zijn oren. Bovendien loop je raar. Is dat ook verboden? Een reden tot aanhouding? Dat zeg ik toch niet? Maar als de wetgever in al zijn goedertieren zijn onderdanen toestaat om met wat voor reden dan ook raar te lopen, moet u dan als controleur van dezelfde wetgever mij erop wijzen dat ik raar loop? Hij wordt boos. Je loopt raar, je loopt mank. Ik bedoel, je kan niet snel genoeg lopen om zonder gevaar door rood te gaan. Ik krijg een inval. Nu zit u zelf in de tang. Zou ik namelijk keurig op het groene licht wachten en vervolgens blindelings oversteken, dan staat het licht al lang weer op rood eer ik aan de overkant ben. U heeft mijn snelheid aardig ingeschat. Stom dat ik dit argument nog niet eerder ter berde heb gebracht. Want eigenlijk is het zo, door dat rare lopen van mij zal ik altijd door het rode licht gaan. Is het niet aan het begin van de overtocht, dan is het wel aan het eind. Voor aanhoudingsgeile wetsdienaren zal ik dus altijd bekeuringsrijp zijn. Een rechtsongelijkheid tussen mij en meer valide. Dus, laten we het daarop houden. Ik krijg gewoon wel zelf of er iets aankomt. Op de rijweg, wel te verstaan. Woedend trekt hij zijn dagboek. Hou me op met die klespraat. Ik ben je gelul spuugzat. Ik slinger je op de bon. Gelijk heeft uw agent. Wat is de aanklacht? Lopen of leuteren? Zonder titel. Van Meutstegen had de schriftelijke cursus politieagent gevolgd. Een sociaal bevlogen buurman, die het lezen wel machtig was, had hem daarbij geholpen. De volgende 5 verhalen is een serie. De eerste van die 5 heeft in de zwarte gestaan. Maar wie kent de zwarte hier in Amsterdam? Ah, toch wel. De pyromaan, de agent. Aan wie ik een vuurtje vroeg, onder de toevoeging van, maar niet uit uw dienstpistool, zei, je bent zeker de leukste thuis. Ik dacht even na en moest hem gelijk geven. Ontkennen had geen zin. In gesprek met mijn moeder of andere verre vrienden zit er vaak een horende lach op de lijn. Dus ik weet dat mijn telefoon wordt afgetapt. Hij gaf me zijn aansteker, goud, met de inscriptie voor 25 jaren trouwe dienst. En ik stap mijn Molotov cocktail aan. Hij slaakte een zucht van opluchting. Ik was even bang dat je ging roken. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Kunt u hem voor me gooien? Vroeg ik beleefd. Ik heb aan al die ontruimingen en blokkades een chronische tennisarm overgehouden. Met de hulpvaardigheid die dienders van de oude stempel kenmerkt, voldeed hij aan mijn verzoek. Daarna riep hij meteen via zijn portofoon de brandweer op. De tegenzin droop van zijn kin. Mooi hè, zo'n brand, zwijmelde hij. Ik ben als jonge jongen nog een blauwe maandag brandweerman geweest, maar ik kon het niet bolwerken. Ik spoot expres de verkeerde kant op en barstte bij het zijn brandmeester iedere keer in tranen uit. Hij genoot zichtbaar. En de reeds hoog oplaaiende vlammen gaven zijn ogen een extra schittering. Disciplinair onderzoek, juichte hij. Rijksrecherche. Zo had ik volkomen onverwacht mijn goede daad voor die dag verricht. Ik mocht de penning in mijn andere broekzak steken. Ik spoedde mij naar huis om mezelf te belonen, de zesling. Aangezien er geen berichten de ronde doen over aids bij dieren, copuleer ik zo nu en dan met de hond van de buren. Een Sint Bernadette, hoog op de poten, zodat ik niet te ver door de knieën hoef te gaan. Als tegenprestatie laat ik het beest elke dag uit. Natuurlijk ook om te voorkomen dat ze door een ander wordt besprongen. We doen het altijd recht toe, recht aan, op zijn hondjes. Variaties op het thema dragen weliswaar niet het gevaar op infecties in zich, maar er liggen andere onaangenaamheden op de loer. Een kennis heeft zich eens laten pijpen door een spitsboef terrier. Tamelijk onverstandig, als je weet hoeveel kracht zo'n monster in zijn kaken heeft. Ik belde aan, de buurvrouw deed open en ik vroeg met een onschuldig gezicht: mevrouw, komt hij die buiten spelen? Nee jongen, ze moet rusten. Ze straalde terwijl ze dit zei. Ze heeft de afgelopen nacht een nest van 6 puppies geworpen. Na aanvankelijke schrik, ik zag meteen een roedel jonge bonteballen voor me, realiseerde ik me gelukkig de onmogelijkheid. Ik ben gesteriliseerd. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Vroeg ik verbijsterd. Ik heb altijd goed opgelet bij het uitlaten. Het ligt ook niet aan jou. We hebben haar laten dekken door een reu met stamboom van de vereniging. De hyperventilator schoot door naar maximaal vermogen. De slet. De geneeskunst. Ik werd al vroeg voor achterlijk versleten. De huisarts vertelde mijn moeder dat ze zich in de handen mocht wrijven als ik zonder brokken de lagere school zou doorlopen. Zijn voorganger had hij overigens wijsgemaakt dat zij geen kinderen kon krijgen. Hij bleek dezelfde opleiding te hebben genoten. Het werden er uiteindelijk 9. Ik heb dan wel de volle 6 jaar over het schooltje gedaan, maar ik behoorde bepaald niet tot de domste van de klas. De meeste anderen wel, en soort zoekt soort, dus vriendjes had ik niet. Ik bekwaamde mij in de eenzaamheid iets waarvan ik dacht dat het me in mijn latere carrière van pas zou kunnen komen. Er werd mij een gebrek aan communicatieve vaardigheden toegeschreven. Bovendien stotterde ik en plaste iedere nacht in mijn bed. Ik werd ter behandeling aan een psychiater uitgeleverd. Hij onderwierp mij aan de Rorschach-test. Hij liet me allerlei inktvlekken zien, waarvan ik vooral niet mocht zeggen dat het inktvlekken waren, maar vlinders, automobielen, het bovenlijf van de bakkersvrouw en het zijaanzicht van mijn oud-oom Arie. De aardbei. Mijn oud-oom Arie had op het dorp de bijnaam Terneuzen vanwege zijn buitenproportionele reukorgaan. Hij was ermee geboren en zijn liefde voor de zog, de zeer oude genever, had het apparaat nog meer doen zwellen. Het zat vol meeeters En uit de gaten groeiden lange zwarte haren. Hij kon de vergelijking met W.C. Fields met glans doorstaan. Dat wisten wij toen nog niet. Want door het ontbreken van een doorbioscoop was deze filmster ons onbekend. Bovendien was Arjen een kindervriend, een liefde die met enig doorbijten soms wederzijds was. Mijn slechte eetlust als kleine jongen mag verklaard zijn als ik vertel dat altijd op de vraag wat eten we vanavond als antwoord kwam hussenpussen met je neus ertussen. Ik zag dan in gedachten de neus van Arie als een ropzieke haring tussen de aardappels liggen om van de hussenpussen nog maar te zwijgen. En weer, nu ik dit jaren later voorlees, krijg een weegevoel in de maagstreek. Het recept, het is zo eenvoudig een smakelijke maaltijd te bereiden. Vlees bijvoorbeeld. Het is weer vegetarisch hier vanavond. Vlees bijvoorbeeld. Maak 7 dagen voor het feest een marinade van 1,5 liter cognac, 1,5 liter witte wijn, zout, soepgroenten, schijfjes ui, kruidnagelen, laurierbladeren en peperkorrels. Breng dit al roerend aan de kook en laat het 10 minuten doortruttelen, dan langzaam laten afkoelen. Week nu iedere dag de brokjes van de kat in een theekopje van deze marinade. Op de grote dag is het beest uitstekend op smaak. Zorg dat de kinderen tijdens de finishing touch de deur uit zijn. Bak de kat in plakken van ongeveer 1,5 centimeter dikte. Vertel de kinderen bij thuiskomst, het is feest, we eten hamburgers. Het geeft voor geciviliseerde mensen natuurlijk geen pas om kat te nuttigen. Katten zijn van oorsprong roofdieren en behelpen zich met wat er in en rond het huis voorhanden is. Zo vangen zij vliegen, spinnen en muizen. Door katten eten krijgt men indirect ook dit ongedierte binnen. Het is met het oog op de gezondheid stellig af te raden. Zoals het ook niet verstandig is om paling te eten die gevangen is in de omgeving van gezonken veerboten. Nou, dan ga ik weer over op de gedichten. Het enige liefdesgedicht wat ik ooit geschreven heb. Op het eerste gezicht, dat is ook de enige liefde die ik ooit gehad heb. Op het eerste gezicht. Verliefd worden is als het inkeilen van de ruiten van een bankgebouw. Eerst doen, dan denken. Over mijn kat. Om hem niet uit evenwicht te brengen, sla ik mijn kat ook op dierendag. Geinig, wat hebben die katten het zwaar hier in Amsterdam. Nou, dat was het enige liefdesgedicht. Nu het enige liefdesverhaal. Chans. Op strooptocht door een groot winkelbedrijf had ik constant het gevoel dat er naar me werd gekeken. Ik had een paar maal mijn blik laten rondgaan, maar ik had niets kunnen ontdekken tot ik hem zag. Een jonge man van even 20 die onopvallend probeerde te zijn tussen de uitbundig opgetaste schappen. Hij was gekleed als een politieman, de pet net boven de ogen, maar hij was dit toch duidelijk niet. Op de plekken waar de strepen op zijn mouwen hadden moeten zitten, zaten onleesbare emblemen. Hij stond me inderdaad onbeschaamd aan te staren. Mijn gevoel had me niet bedrogen. Nu val ik over het algemeen niet op mannen, zeker niet als ze in uniform zijn. Maar deze was jong en hij zag er eigenlijk best wel lekker uit. Je moet alles proberen, dacht ik. Niet alleen nieuwe aardappelen. Het toeval wilde dat ik juist op dat moment op de drogisterijafdeling stond. Ik stopte zeer opvallend een doosje condooms in mijn zak en gaf hem een vette knipoog. Hij bleek een portefeuille bij zich te hebben, waartegen hij meteen begon te lullen. Even later werd ik van vier kanten ingesloten door hem en drie identieke collega's. Jeetje, schoot het door me heen. Een orgie. Nog twee. Oom Adriaan. Wanneer op familiefeestjes neefjes en nichtjes jengelen: oom Adriaan, een leuk verhaal. Wanneer ik er echt niet meer onderuit kom, dan vertel ik met veel oog voor detail het verhaal van de zeven jonge katjes, het huisdierenoverschot en de voorhamer van de buurman. Ik mag dan weer vroeg naar huis. Ik heb de afgelopen week, dat is het laatste, dat is het enige serieuze ook. Afgelopen week heb ik voor het eerst van mijn leven kopij opgestuurd naar de bluf. Met erbij van, nou misschien leuk van, ik sta aanstaande vrijdag in Frankrijk met een vee, dat is in Amsterdam. Een parool. Badewijn Buug. Ja. Nee, maar goed, ik heb dus twee gedichten opgestuurd naar de bluf, met dus de mededeling erbij van, nou ik sta aanstaande vrijdag in Frankrijk, in de Spuistraat, van dat ze het daar ook begrijpen, van dat het niet onder België is. En, misschien is het wel leuk om op te nemen. Dan heb ik vanmiddag de bluf gekocht. Hij is nog nooit zo dun geweest. En er stond helemaal geen agenda meer in. Ook. Er is vanavond nog een benefiet voor de blauwe aanslag in de AQ in Utrecht. Als aanvulling op de bluf. Nou, ik had deze. Ja, nou, het is stekend. Moet je zien hoe het ingepakt is. Van, wat dit? Dit? Hekelaan Theater? Moet ik dat voorlezen? Daaronder. Nee. Als je als gehandicapte eenmaal het podium opgekomen bent en je zit achter die microfoon, zit je natuurlijk in de machtspositie. Alle aandacht is daarop gericht. Want de bar is in de andere zaal. Als barman heb je nog meer. Maar wat moet ik nou doen? Wat moet ik dan voorlezen? Nou jongens, vertel nou. Ik wil het best doen hoor. Ja, nee, dit loopt geloof ik een beetje de mist in hoor. Van, als de onderkant voorleest, dan staat er een nieuwe Looiersgracht, 25 op 2 hoog. Lommel te België, heeft een anti... Ja, nee, maar daar gaat het toch niet over? Wat moet ik nou voorlezen? Hey, ik wil het best doen. Verrek! Er staat hier namelijk boven aan de bladzijde wat ik ingestuurd heb. Jezus. Nou, dat komt goed uit, want ik had twee dingen gestuurd. En het tweede heb ik hier nog op de standaard staan. De eerste was eigenlijk een geintje. heeft de titel Generalissimo. Taalfout? Oh, je kent het stuk nog. Nee, even. Hierna komt iemand van het landelijk initiatief, heb ik in de folder gelezen, die het allemaal weer recht gaat zetten, wat ik allemaal vertelde. Deze dus, Generalissimo. Wij, schilderswerkers, plegen het haar kort van boven en lang in de nek te dragen. Allemaal. Wij worden aangeduid met de fluisternaam Krulli of Tapijtnek. En wij begrijpen dat. Want waar blijf je als de vijand, als er over de vijand niet gegeneraliseerd kan worden? Nou, leuk dat het toch overgenomen. Als laatste. Als laatste, die had ik ingestuurd naar de Bluff in een Turkse versie. Maar die is niet opgenomen. Nou ja, goed, maar die andere wel. Die is niet opgenomen. Het enige serieuze gedicht. Serieuze tekst van vandaan. Maar ja, de rest is ook serieus. Maar ik geef er een flauwe kullasje, een jasje aan. Van dat mensen die niet horen waar ik het over heb, toch een leuke avond hebben. Toch leuk die bontwal. En soms is hij wel serieus. Paraat. Amsterdam heeft het. Evenals Rotterdam, Utrecht, Almere en Lelystad. Een fascist in de raad. Gaat u maar rustig slapen. De regering waakt over u. Ik denk dat ik nog maar even wakker blijf. Nou, dan komt er nou een spreker die het allemaal weer recht gaat zetten.
Bedankt voor jou.
Moet ik het hier uitpakken of gewoon?
Een t-shirtje van de Vrije Keizer.
Zit er schoudervulling in?
Nee, ik
heb... Laatste gedicht. Slank. Oh schat, sprak zij zacht. Bij jou zit alles op de juiste plaats. En ze telde één voor één mijn botten. Maar misschien met zo'n t-shirt en mijn leren jas eroverheen zie ik er wat breder uit. Ja, dat komt niet helemaal over, geloof ik. Ga je gewoon.
We houden weer even een korte pauze. Muziek. Ik ben mijn teksten kwijtgeraakt. Die had ik meegenomen en op een tafeltje neergelegd. Dus dat is heel vervelend. Als iemand ze gevonden hebt, zitten er twee bij die ik net geschreven heb. Dus niet dubbel.
Ja, en dan?
Nou staat hij aan.
Nu loopt hij niet, hè?
Ja, we zien het ook.
Stop hem eens, nou. Druk.
Ja, dan loopt.
Het is hier heel gezellig. Het is hier vrijdagavond. We bevinden ons nog in een gewoon normaal Amsterdams café. Alleen, het is heel merkwaardig, want gisteren was ik hier ook. En toen hing er een hele andere reclamebak buiten. Misschien is dat de reden waarom het hier zo druk is. Ik ga dat eens even vragen. Doet hij het nou? Doet hij nu? Ja. Mevrouw, mag ik een vraag stellen? Ik ben van Radio de Vrije Keizer. Het is zo vroeg op de avond hier al zo druk. Ik kom hier wel eens meer. Wat zou de reden zijn waarom het hier zo druk is?
Het is hier gewoon een gezellige budeltent, toch?
Een budeltent, wat is dat?
Vraag maar iemand anders, dat weet ik allemaal niet hoor.
Nee, maar komt u normaal hier ook wel eens om 7 uur door de werk?
Nee, want ik vind het... Oh, nee, normaal niet. Nee.
Deze meneer, bent u hier vrijdagavond wel meer om 7 uur?
Nou, soms ja. Het is een gezellige kroeg.
Waarom komt u hier vanavond?
Nou, het is een belangrijk heugelijk feit te vieren. Het is misschien wat klein, maar Heineken wordt zo langzamerhand een beetje teruggedrongen. Hè? Tenminste in deze kroeg dan.
U bedoelt dat...
Heineken meer die vuile multinational die... iedereen onderdrukt en zo. Meedoet aan apartheid heet dat geloof ik.
U bedoelt dat ze hier geen Heineken meer schenken?
Ik dacht dat ja, dat heb ik begrepen. Tenminste, er hangt nou een andere naam boven de kroeg. Van een ander merk.
Wie is hier degene die dat beslist heeft, weet u dat?
Nou, ik niet hoor.
U als klant heeft daar niet aan meegewerkt?
Ik speel, maar dat niet.
Heeft u als klant misschien enige druk uitgeoefend?
Enige druk wil ik niet zeggen, maar ja, hoe moet je dat zeggen? Tuurlijk, wij willen dat dit soort gore praktijken à la Heineken gewoon oprotten. En dat zeg je zo af en toe, zelfs tegen je barman, tegen de barman.
Geen cent voor Heineken dus?
Wat zegt u?
Geen cent voor Heineken?
Ja, dacht het.
Maar u bent zo consequent dat hij ook wel in andere cafés komt waar Heineken geschonken wordt, dat hij dan zegt...
Kom een enkele keer wel in een ander café. Maar het leuk van dit café is dat je toch wel daar een beetje over kan... kwebbelen over dit soort zaken en dat dus schijnbaar wel een effect heeft.
Mag je dit een politiek café noemen ofzo?
Nee, dat dacht ik niet, maar politiek is toch geen alcohol of alcohol is geen politiek? Hoe zit dat?
Ja, kan ik u wat vragen stellen voor een bekende Amsterdamse radio?
Welke radio?
Is de stemming goed? Hoe komt dat? Waarom bent u hier eigenlijk?
Ik ben hier omdat het hier gratis is.
Gratis?
Ja, gratis.
En vanwege wat is het gratis?
Dat weet ik, dat maakt me allemaal niks uit. Het is gewoon gratis. En ja, ik kom overal waar alles gratis is.
U komt overal waar het gratis is?
Ja, waar het gratis is.
Maar als het nou Heineken bier was wat u gratis aangeboden zou krijgen, zou u het dan ook hier komen?
Tuurlijk. Waarom niet?
Dit gaat even achter...
Ik kom Heineken
bier schuiven. Het is hier te gek druk, André. Jij bent hier toch de baas, hè?
Ja, ik ben hier de baas, ja.
Wat is hier aan de hand? Waarom is het hier zo druk?
We zijn vandaag van de Heinekenkroeg naar de Budelkroeg geworden. En eerst 2 vaartjes gratis. En... Shit.
Ja. Ja, maar wat zeg je nou? Kijk, dit gaat natuurlijk niet om die vaatjes die je gratis geeft. Maar nee. Waarom heb je dat gedaan?
Waarom? Ja. Omdat eigenlijk een boerder veel lekkerder is.
En... Ja? Ga maar gewoon door.
Huh?
Laat ze maar even wachten.
Ja, nee.
Laat ze maar even. Denk even na, waarom ben je van Buurders afgestapt? André, waarom?
Waarom?
Ja.
Omdat Heineken...
Heineken is Heineken!
Wat?
Heineken is Heineken!
Zeg, dan heb je allemaal van deze dames altijd hier aan de bar zitten.
Ja, brullende dames, ja. Dat is echt vreselijk.
Maar wat is de reden waarom je van Heineken afgestapt bent?
Ja, dat zeg ik dus net.
Ja?
Heineken, dat is dus niet meer verantwoord. Omdat sinds Zuid-Afrika... zitten, dat is super groot, super commercieel. En aangezien de mensen tegenwoordig een beter bier willen, dus geen Heineken meer en zo. En Budels
dus dit is dubbel, omdat ze in Zuid-Afrika zitten en wat ze lekkere bier willen.
Dat ze lekker bier willen.
Lekker bier. Maar vertel eens, lijkt me hartstikke moeilijk, want als ik vraag dat wel eens aan andere bar-eigenaren en barkeepers, hebben ze altijd hetzelfde excuus. Ja, we zitten aan een contract vast, een Heineken-contract. Ja. Hoe heb jij dat dan gefixt?
Heineken-contract is zo. Ik had gewoon een lening bij Heineken lopen. En die Budel dan afgekocht. Of tenminste, die lening gewoon overgenomen. Dus ik heb nu een lening bij Budel. En zo simpel ligt dat. Dus er zouden heel veel andere kroeg-eigenaren willen gewoon waarschijnlijk niet van Heineken. Want je kent er gewoon heel makkelijk onderuit.
Nou, je zou een voorbeeld kunnen zijn voor het Amsterdamse horecawezen of voor het Nederlandse wezen. Ik denk, we hopen natuurlijk allemaal dat het veel gevolg zal vinden. Ik vind het te gek en ik hoop er zelf nog veel te komen, André. Hey, weer zo'n klant hier die allemaal... Ja, hij doet het weer. Ja, dan gaan we weer verder. Ik word ook steeds heen en weer links geslingerd. Ik heb nog steeds zelf niks te drinken. En waarom drink jij hier een budeltje eigenlijk?
Omdat het zelf lekker bier is.
En
dat het gratis is.
Ook dat.
Maar gisteren ging je nog een Heinekenbak buiten, nou een Budel. Je weet de reden natuurlijk wel waarom dat veranderd is.
Oh ja, zeker. Maar ik denk dat veranderen op zichzelf ook wel enigszins commercieel zit is. Omdat kijk, de meeste mensen die hier komen drinken geen Heineken, maar Budel wel.
Oh, je bedoelt dat, dus dat de klanten een soort druk uitgeoefend hebben op de eigenaar, waardoor hij andere bier gaat verkopen? Denk je dat dat werkt?
Ja, ik denk het wel enigszins, ja. Want ja, in het begin liep die kroeg gewoon slecht, maar ja. Nou, dan kwamen er andere klanten. Maar ja, die eisten wel ander bier.
Ja, oké. Okay, dus dat is een gegeven dat gewone mensen in de straat, als ik jou gewoon mag noemen, sorry, wel degelijk druk kunnen uitoefenen op een winkel of op een café om andere producten te gaan verkopen. Geloof je daarin?
Ik denk het wel, ja. Want kijk, als niemand er wat van zegt van bepaalde producten wat niet helemaal klopt of zoiets. Nou ja, oké, okay, dat blijft toch gewoon zo. Maar als je gaat druk uitoefenen, ja, waarvoor doe je dat niet, waarvoor doe je dat niet? Als iedereen erover begint te zeuren, kan dit wel in de deigelijk.
Het zou zo zijn als alle consumenten, alle mensen uit hun buurt of zo, gewoon samen zouden gaan pakken. En dan kan je gewoon zeggen van nou, je levert tegen die prijs en anders kopen we gewoon niks. En dan ga je gewoon de supermarkten min of meer afschaffen. Je koopt gewoon als buurtcorporatie in. En dan kan je prijzen bedwingen.
Je denkt dus dat je vanaf onderaf aan grote bedrijven kan bewerken of zorgen dat je als koper, als klant, wel degelijk de wereld kan veranderen?
Als je het met een hele buurt gaat doen wel, en als iedereen daar aan meedoet, dan kan je dat zeker doen.
Je kan wel rambleren van boycott voor bedrijven die investeren in Zuid-Afrika, maar je begint bij je eigen. Dus niet alleen geen Heineken drinken, alle producten, je gaat uit je auto niet meer bij Shell tanken, nee, maar, weet ik veel wat.
Daarnaast
mensen moeten zelf veranderen af aan producten boycotten van bedrijven die in Zuid-Afrika investeren. Het geldt niet alleen voor Heineken, maar voor alles.
En daarnaast heb je wel het argument dat bij een hoop mensen, als het in hun eigen portemonnee scheelt, dat ze het wel eerder gaan doen.
Ja, ook dus.
En nou een paar vragen aan de man achter de bar, ja, even tussendoor. Ja, gaat u maar gewoon door. Hé hey, meneer, heeft u dit mee te maken gehad hier, dat hier nou opeens Budel geschonken wordt?
Nee man, ja, de beste klant misschien of zo.
Wat zegt u?
Goede klant.
Maar wat is een goede klant?
Rot je op met je kist, man.
Hey, dit is van een hele bekende Amsterdamse radio, daar kun je er wel antwoord op geven. Ik denk dat ik heb de indruk dat jij wel degelijk ermee te maken gehad hebt. Zorgen dat hier een ander biertje getapt wordt. Klopt dat of niet?
Nee, ik ben zo bebudeld, weet je. Ik zwam alleen nog maar.
Bebudeld. Je bent in principe al bebudeld.
Ja.
Ga mij er ook maar een dan. Nou, dit is... is ook te gek, hè. Zelfs de leverancier zit hier gewoon aan de bar. Gewoon meneer die de budel levert. Even een paar vraagjes als je het goed vindt. Waarom lever je Budel of lever je ook Heineken aan anderen?
Nee, we leveren geen Heineken.
Jij levert nooit Heineken?
Nee.
Waarom niet?
Geen handel, hè.
Is geen handel meer, hè? Is een aflopende zaak bedoel je?
Zaken. Ja, hè?
Ja. Nou, als dit goed bekend wordt, dan inderdaad. Maar er zit natuurlijk een achtergrond, hè, waarom juist een café als hier geen Heineken meer getapt wordt. Denk je dat het ook te maken zou kunnen hebben dat het publiek wat hier komt, de gasten hier komen, daar een beetje, hoe noem je dat, druk hebben uitgeoefend op de eigenaar of zo?
Denk ik niet. Wij hebben wel zekere druk uitgeoefend. We kunnen alle kratjes Budel komen niet meer aanslepen. We hebben gezegd, nou, je moet maar vaten nemen. Dat is een stuk beter. Dat kun je naar binnen rollen en heb je tenminste plaats voor. Wij moesten anders 3 keer per week kratjes Budel leveren, omdat we die niet kwijt konden.
Ja, jij praat nu helemaal uit het technische gebeuren natuurlijk. Heel goed hoor. Maar
wij vinden het verder ontzettend leuk om zelf gewoon niet alleen bij ons thuis op de groothandel Budel uit het vat te kunnen drinken, maar ook gewoon in een echte bar in Amsterdam. Best Budels bar in town. Het is eigenlijk eindelijk voor elkaar. Het is ons lievelingsbier. We moesten het altijd gewoon zelf koud zetten. Nou kunnen we dat gewoon uit de tap drinken. Dat is wel heel erg mooi.
Kun je wat vertellen over die brouwerij? Is het een grote brouwerij?
Ja,
hoeveel mensen werken er?
Een hele kleine brouwerij door een helaas vroegtijdig overlijden van de heer Arts. Zijn de 3 kinderen een beetje met die brouwerij in hun maag gesplitst. Die zitten tussen de 25 en 30 jaar. En dat is iets, nou, we moeten dan met die brouwerij. Maar dat, ja, dat spreekt ons natuurlijk wel aan. Ik bedoel, we zijn ook zeg maar 5 jaar bezig met beter bier. En nou, zo'n Budelsbrouwerij, dat klikt dan.
Het is een klein familiebedrijfje dus. Hoeveel mensen werken? Een stuk of 6 heb ik gehoord. Klopt dat?
Nou, ik denk een stuk of 10 wel hoor.
Oh, 10 intussen. En waarom is het zo goed bier? Ik bedoel, is het natuurbier of wat?
Nou, het is goed bier omdat een kleine brouwerij heeft geen concessies te doen aan... aan productienormen, de hele, nou ja, bla bla, massa productie, noem maar op, ze kunnen selectief zijn. Hun basis is gewoon regionaal. Wat ze er buiten doen is mooi meegenomen. Maar ik bedoel, regionaal bestaan ze nog omdat ze goed bier maken. En wat ze dan erbuiten doen, ja, nou oké, er zijn geen bedragen mee gemoeid. Ze hebben niet die groei nodig, die grotere brouwerijen nodig hebben. Ze kunnen zich gewoon permitteren om volgens hun oude methode bier te blijven maken. Zonder dat het, een slechtere kwaliteit oplevert.
Dus hoeven geen middelen te gebruiken om hun productie te vergroten. Middelen die niet goed zijn.
Als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze de regionaal ook uitliggen. En als ze dat doen, dan hebben ze geen basis meer om op voor te bestaan. Het wordt best gevaarlijk. Als het echt groot gaat worden in Amsterdam. Dus,
ja, die voorbeelden zijn er wel, hè?
Nou, die zijn er niet echt. Ik zou niet weten welke.
Kleine brouwerijtjes, zoals die begonnen is toen uit Limburg, die hier een beetje populair werd. Hoe heet je ook weer? Ik weet het even niet nu, maar...
Nee.
Een beetje Duits ogend etiket. Uit Limburg.
Uit Limburg? Ja. Dat weet ik niet. Nou, misschien gulpenbier. Ja, dat is slecht bier, maar... Ja. Voor de rest, de meeste brouwerijen, ook in Limburg, blijven goed bier maken. Gewoon omdat ze het ten opzichte van hun thuismarkt gewoon... dit is een handelsverhaal, maar ze kunnen het gewoon niet maken. Ik weet niet of ze nou van goede of van slechte intentie zijn. Ze kunnen het gewoon niet maken, omdat ze gewoon veel te afhankelijk zijn van hun eigen markt. En als je daar een kleine wijziging in aanbrengt, schuimbestevigers, de hele rattenplan, pasteuriseren, noem maar op. Oké, dat wordt gewoon daar niet gepikt. Maar dat wordt daar wel geproefd. Dus wij zijn bij wijze van spreken afhankelijk van het uitmarkt van de kleinere brouwerijen. Als we die niet zouden hebben, dan zit er inderdaad een heel groot gevaar in. Dat ze denken van oké, we worden groot.